Ezo werd een man verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. Ja, een huisman kun je dan moeilijk zeggen, maar zoiets. En Isaac had Ezo lief, want het wildbraad was een spekkie na zijn mond. En Rebecca had Jacob lief. Ja, blijft toch een beetje een trieste man hoor, die Jacob. Maar goed, en Jacob had een kooksel gekookt. En Ezo kwam uit het veld en was moede. Toen maar. En Ezo zei tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Omdat hij dat riep. Dat rode, dat rode. En sindsdien heette die rode. Toen zei de Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. Hij rook zijn kans. Niet dat dat voldoende was of bleek. Maar wat wel bleek, is dat Ezo bij deze gelegenheid althans geen belang aan hechtte. En Ezo zei, ik ga toch dood. Zie, ik ga sterven. Iemand heeft er een verwijzing onder geschreven naar Jesaja 22 vers 13. Ik vond hem wel aardig. Want daar staat zoiets als laten wij eten en drinken. En er was nog iets, dat ben ik nou vergeten, maar laten we eten. Want morgen sterven wij. Heb je hem opgezocht inmiddels? Of, je kent hem uit het hoofd van een tegeltje. Oh nee, dat niet. Nou goed. Want morgen sterven wij. En dat is ongeveer ook wat Ezo zegt. Wat heb ik aan eerst geboorterecht als ik toch doodga? Maar het schijnt dat hij het een en ander toch wel wat overdreef. Want het wordt hem later erg kwalijk genomen. Veel later. En Ezo neemt het Jacob kwalijk, maar dat slaat op de volgende gelegenheid, waarbij Jacob in samenwerking met zijn moeder het een en ander regelt. Maar het neemt niet weg dat fundamenteel hier Ezo zelf verantwoordelijk is voor precies hetzelfde. Namelijk, hij verkwanselde, nee, hij verkocht. Nou ja, verkopen. Voor een bord soep. Heet dat ook al verkopen? Moet je daar dan ook btw over? Nou ja, laat maar zitten. Hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. Want daar hebben wij geen woord voor in het Nederlands. Eerstgeboorterecht zeggen we dan, zijn begoer. Ja, dat zal wel. Maar dat is wat hij deed. Hij stemde hem in en Jacob gaf aan Ezo brood en het linzenkooksel. Of wat het maar was, want dat weet men niet werkelijk hoor, wat dat was. Het kan net zo goed tomatensoep geweest zijn. Als het rood was, was het geen ettensoep in elk geval. He? Maar het linzenkooksel, oké. En hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Het viel wel mee met ik ga toch dood. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Ezo een filosofische blik had en zei, of ik nou alles niet, ik ga toch dood, wat maakt het me uit? Het wordt weliswaar hem in de schoenen geschoven dat hij hier zegt, ja, ik ben op sterven, ik moet dringend een bord soep, anders dan leg ik het af. Dat riep ik ook altijd, ik moet nou eerst een sigaar, anders ga ik dood. Maar een flauwekul allemaal natuurlijk. Of hij heeft gedacht, dat is wel mooi eerstgeboorterecht, maar mijn grootvader had eerstgeboorterecht en die gaat dood. Overgrootvader ook trouwens en de, daarvoor ook, want er waren al heel wat generaties voorbij. En mijn vader gaat zo dood en dan, want ja, het is, wij krijgen wel eerstgeboorterecht, maar het is toch pas voor ons nageslacht. Want wat kregen ze eigenlijk? Geen bal. Hè? Nee, dat weet iedereen. Jacob kreeg het eerst geboorterecht. Goed, er zit nog wat tussen. Niet zoveel, want ja, valt verder niet zoveel te vermelden over die eerste 77 jaar uit het leven van Jacob. Maar toen hij het één keer het eerstgeboorterecht dan daadwerkelijk gekregen had, wat had hij toen? Alleen een tandenborstel. En dat was het dan. En hij moest op de vlucht voor zijn broer, met lege handen. Toch, had helemaal niets meer. Moest alles achter zich laten. Kreeg hij eerst geboorterecht van Isaac. Maar wat heeft hij van Isaac gekregen? Niks, toch? In de praktijk. En ik kan me voorstellen dat iemand als Esau, zo'n ondernemer met goed inzicht in de zakelijke gang van zaken, hoe zeg je dat? In de bezonjes, in het menselijk bedrijf, laat ik het dan zo zeggen, dat zo'n man zegt, ja, we moeten het eerst geboorterecht hebben, daar kan ik niet eens het vruchtgebruik van hebben. Dat is toch niet voor mij bestemd. Ik ga dood. En in het Nieuwe Testament staat laconiek over Abraham, Isaac, Jacob en Sarah en Rebecca. Er staat, deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. En daar ging het hele verhaal over. Dus zover zat Esau daar niet naast, hoor. Toch? Wat moet ik ermee? Doe mij maar... ik ga voor een bord linzenmoes. Of hoe dat mee te mag. In het Nieuwe Testament wordt het hem alsnog kwalijk genomen. Uitgebreid, dat leest u in Hebreeën hoofdstuk 12. Want ja, de man staat model voor het een en ander. Dat weet u inmiddels, hè? Hebreeën hoofdstuk 12. Waar staat in vers 16... aanvoegende wijs, hebben we ook afgeschaft in het Nederlands, maar ja. Aanvoegende wijs, de wens. Dat niet iemand zei, een hoereerder of een onheilige, zoals Esau. Was die dan een hoereerder of een onheilige? En het antwoord is ja, want hij gaf om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weg. Dat wordt hem dus zwaar kwalijk genomen. En afgezien daarvan had hij er zelf ook erg spijt van, achteraf. Dat staat hier, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven. Dat wil zeggen, toen hij daarna later toch alsnog dat eerstgeboorterecht toch wel wilde hebben. Toen hij geen honger meer had, zeker, of zo, ik weet niet. Toen werd hij verworpen. En toen vond hij geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Kun je het voorstellen, Esau? Ergens in een hoekje zitten huilen. He? Alles verspeeld. Gewoon, waarom? Even niet opgelet. Of twee keer niet opgelet, dat weet ik dan niet, maar zoiets. En sinds wanneer heet dat hoereerder? Onheilig. Nou ja, het heet zo omdat het ontrouw is aan de Heer, die hem eventueel geroepen, ik zeg eventueel, hij wist het kennelijk niet, maar hoe het precies zat, maar die hem in principe geroepen had tot dit ambt, tot deze functie. Want ik vestig uw aandacht op dat die hele zaak van de meerdere zal de mindere dienen enzovoort. Als je de Bijbel leest, dan lees je dus dat dat alleen bekend was aan Rebecca En dat de kans groot is dat Rebecca het misschien aan Jacob verteld heeft, maar dan toch niet aan Esau. En misschien zelfs niet aan Jacob, maar daarom ondernam zij wel actie. Zo van, ja, maar het eerstgeborenrecht moet naar de mindere gaan, naar Jacob. Want het heeft de Heer zelf gezegd. Dus dan gaan we er maar eens werk van maken. We gaan de wil van de Heer uitvoeren. Heb je dat nog? Mooie vrome praten, dit. We gaan doen wat de Heer zelf gezegd en beloofd heeft. Hoezo? List en bedrog werd het. Maar goed, maar Isaac wordt geacht het niet geweten te hebben. En als hij het al wist, dan in ieder geval niet langs de gebruikelijke weg, niet van Rebecca. Maar hoe dan ook, Esau wist het kennelijk niet. En de Bijbel zegt dus, Jacob heeft eerst geboorterecht gekregen, maar Esau heeft het verkocht. En wij zeggen, ja, maar Esau is 2 keer belazerd geworden. En Esau zelf zegt het ook, maar de Bijbel zegt, hij heeft het verkocht en hij is een hoereerder, een onheilige. Hij heeft namelijk gedemonstreerd dat hij er geen belang bij had. En wat hij daarmee gedemonstreerd heeft aan ons, waarvoor vriendelijk dank, aan Esau bedoel ik, wat hij gedemonstreerd heeft, is dat als je een groot jager bent in de wereld, een ondernemer, en assertief bent en je eigen zaakjes goed kunt behartigen enzovoorts. En als je probeert je talenten die je nou eenmaal geërfd heeft, dan wel van de Heer hebt ontvangen, als je die gaat ontwikkelen om in de wereld wat te betekenen, zal ik maar zeggen, dat soort werk, onder het motto van ik moet toch een goed rentmeester zijn en al dat soort dingen. Hè? Weet je wat er dan gebeurt? Raak je alle belangstelling voor de geestelijke dingen kwijt. En zeker voor je toekomst. Dan leef je alleen in het hier en nu en telt alleen van, nou ja, wat heb ik hier? Ik ga anders toch dood. En dus moet je van het hier en nu maken wat er van te maken valt. Maar naar Bijbelse maatstaven heet je dan een hoereerder. En dat is niet mijn filosofie, dat is wat hier staat. Want dit schriftgedeelte, Hebreeën 12... het is eigenlijk wat je zou kunnen noemen, en wat standaard genoemd wordt, het begin eigenlijk van de praktische toepassing van de brief. Als er zo'n deel bestaat, dan is het hier. Want uiteengezet is dat u en ik vandaag bij, sinds de opstanding van Christus, als gelovigen leven onder het nieuwe verbond. Is dat niet wat vroeg? Ja, want dat nieuwe verbond wordt op aarde pas geïmplementeerd. Hoe was dat woord ook alweer? Geïmplementeerd. Weg. Nou ja, wordt op aarde pas geïmplementeerd in wat wij noemen de wederkomst van Christus. Zodat er velen zijn die vandaag zeggen, wij leven helemaal niet onder het nieuwe verbond, want dat komt pas in de toekomst. Die zijn abuis. Die denken ook alleen aan aardse dingen. Wij denken aan hemelse dingen en wij kennen de Heer als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus wij leven onder het nieuwe verbond. En dat is ook wat de Hebreeënbrief zegt. Is dat niet wat vroeg? Kringetje weer rond, is dat niet wat vroeg? Ja, maar dat is het nou juist. Daarom zijn wij eerstelingen of eerstgeborenen van het nieuwe verbond en daarmee van dat beloofde koninkrijk. En omdat wij eerstgeborenen zijn, zijn wij bestemd voor de hemel. En alleen al dit feit, slechts dit feit dat wij eerstgeborenen zijn, geeft ons een hemels burgerschap. En daarmee ook een hemelse erfenis. Dat is niet weggelegd voor oud-testamentische gelovigen, ook niet voor nieuw-testamentische gelovigen in de toekomst. Het is de unieke, specifieke zegen van de eerstgeborenen. Waar nog bij komt dat de eersteling, de eerstgeborene, hoger in rang is. In rang. Weet u nog een rang? Dat was vroeger. Een rang is alleen een rang. Oh, nou ja, laat me zitten. De hiërarchie was dat. systematisch afgeschaft, maar doe maar weer. Maar wij zijn hoger in rang dan bijvoorbeeld Israël en de volkeren die tot bekering zullen komen in de toekomst. Of wat er van over is, maar dat doet er nou verder niet toe, gaat om het beginsel. En daarom worden wij met Christus verhoogd en zijn wij geroepen tot koningen en priesters. Op grond van ons eerstgeboorterecht. Kun je dat ook kwijtraken, begrijp je me goed. Wij worden ermee geboren, wedergeboren dus, hè. Dan zijn we dat. Dat is onze bestemming. En wij worden ervoor bewaard. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Maar nu even niet, hè. Maar hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Gaat het allemaal over? Waarna de vraag is, kun je dat ook kwijtraken? De bekende discussie, kun je het ook kwijtraken? Dan zeg ik, nee, eeuwig leven kun je niet kwijtraken. Dat kan nou helemaal niet, want anders zou het geen eeuwig leven zijn, immers. Dus kan je het niet kwijtraken, die zeggen makkelijk. Maar de vraag is ook niet, kun je dat eeuwig leven kwijtraken? Kun je het eerstgeboorterecht kwijtraken? Hoewel je eerste bent, kun je dan toch het daarbij behorende eerstgeboorterecht kwijtraken, is de vraag. En het antwoord is, ja, dat kan. Als je het niet wil hebben, hoeft het niet. En daarom staat er, zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, enzovoorts. En daarom schrijft de apostel hier dat niet iemand zei een hoereerder of onheilige zoals Esau, die om een spijze, met betrekking tot dit aardse leven dus, het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En hij kreeg er spijt van. En de strekking daarvan is dus, wij krijgen er ook spijt van. Als wij dat eerstgeboorterecht negeren. En daarna, ja, hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Voor u niet, maar volledigheidshalve zeg ik het toch. Het zal duidelijk zijn dat het gros van het zogeheten christendom geen idee heeft van dat eerstgeboorterecht in het algemeen. En zeker niet van het eerstgeboorterecht van de gemeente. Totaal niet. Dat wil zeggen, het interesseert ook niemand. En met excuses aan de NCRV, maar ik heb het altijd toch wel tekenend gevonden dat programma van de NCRV heette Hier en Nu. Want daar gaat het dan allemaal maar over, hè? Over hier en nu. Dat hebben ze zo niet bedoeld hoor, maar toe maar weer. Maar hier en nu. Maar hier en nu, dat is niet christelijk. Hier, de christelijk is daar en nu, dat kan ook natuurlijk, daar en nu. Of hier en straks. En dan maar liever daar en straks. En dan gaat hier het volgende schriftgedeelte ook over. Maar dat durf ik niet eens met u te bespreken, want dat doe ik geloof ik minstens één keer per jaar wel. Dat verhaal dat nu volgt in Hebreeën 12. Over, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Gij zijt niet gekomen tot een Jeruzalem dat nu is, maar tot een Jeruzalem dat boven is, enzovoorts. Die gedachtegang is dat, hè. Wij zijn niet alleen... We zijn niet alleen niet gekomen tot Sinaï, namelijk het oude verbond. Wij zijn gekomen tot Sion, het nieuwe verbond. Dat is één. En punt twee, wij zijn gekomen tot het nieuwe verbond, maar niet in een aardse positie, maar zelfs in een hemelse positie. Op grond van dat eerstgeboorterecht. En daaruit zouden we leven. Onder het motto, onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. Filippenzen. Of dat van Efeze, God heeft ons niet alleen mede opgewekt met Christus, maar mede gezet in de hemel. Heb je daar nu wat aan? Ja, het is bepalend voor ons leven nu. Alleen de vervulling van die beloften vindt inderdaad pas plaats in de toekomst. Daarom staat het ook bij zijn zalig geworden in hopen. Romeinen hoofdstuk 8. Wij zijn zalig geworden in hopen. Of wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Respectievelijk Romeinen 8 en 1 Petrus 1. Die waarheid is dat. Kortom, gemeentelijke waarheid wordt geïllustreerd in de geschiedenis van Jacob en Esau. Want u weet hoe dat is, ik roep het maar weer eens. Gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament niet geopenbaard, maar gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen. Zodat de vraag is, maar waar is het dan verborgen? En dan zeg ik, nou, bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jacob en Esau en Laban en Lea en Rachel en Jozef. En noem je maar op eigenlijk, want ja, de hele de Oude Testamentische geschiedenis door vind je die dingen terug. En dat is mede de bedoeling van. Althans, dat is mede de bedoeling van waarom het zo allemaal in de Bijbel vermeld staat. Zie? En voor Esau is het misschien tragisch dat hij deze functie vervult in de geschiedenis. De andere kant is dat hij in het hier en nu en in deze wereld toch werkelijk gezegend is geworden. En door de Heer zelf. Al was maar omdat hij dan toch ook door de Heer gebruikt wordt voor dit doel. Want zo werken die dingen dan, hè? Alleen dat doel heeft hij niet zelf kunnen uitkiezen, dus doe maar weer. Maar er staat dan uiteindelijk in Genesis 25, aan het eind van vers 34, alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Zo is het maar net. En Hebreeën 12 haakt daarbij aan. Daarna horen we er niks meer van. Want dit is het hangende thema altijd, hè, in Genesis. In de geschiedenis van al die generaties. Wie gaat het eerst geboorterecht krijgen? En hier wordt het dus erg ingewikkeld. En het vervolg daarop vinden wij dan in hoofdstuk 27... Ik neem altijd maar aan dat u die geschiedenissen kent. Want het zou me erg veel tijd kosten om het eerst met u door te lezen. Maar het idee is daar dat van Isaac is oud geworden. Die man die moet bij de dag leven. Hij is al blind. Dus je weet niet wanneer hij overlijdt. En het is nog altijd de taak van de erflater om de erfgenaam aan te wijzen. Zij het dan dat God er de hand in heeft. Maar tot nog toe moest het altijd door de voorgaande generatie geregeld worden. Abraham moest uitdrukkelijk, mede op gezag van Sarah trouwens, die moeder die zit er altijd tussen, maar Abraham moest toch heus Ismaël de laan uitsturen. Hij kreeg wel het een en ander nog mee enzovoort. Maar wegwezen, want de zoon der dienstmaagd zal niet erven met de zoon der vrije. Zie? En Isaac moet nou de volgende aanwijzen. Dat wordt dus Jacob. En dan Jacob is weer degene die ook weer de volgende moet aanwijzen. En die doet het maar meteen over twee generaties heen. Dat schiet lekker op dan. Maar goed. Er staat dus in Genesis 27 vers 1, het geschiedde als Isaac oud geworden was. Dat was, hij was 137. Ja, sorry, hij was 137. Heeft hij het daarna nog lang gemaakt? Ja, nog heel lang. Want hij is 180 geworden, naar ik meen. Ben ik een buis. Ik moet even zoeken hoor. Hij is 180 jaar oud geworden. Want dat staat in Genesis 35, vers 28. Dus hij was nog lang niet dood. Iemand kwam van schrik in de pauze naar me toe. En vroeg, hoezo was Je zei dat Jacob 77 was toen hij naar Laban vluchtte. Dat is dus hier in Genesis 27. Is dat niet wat oud? Hoe kom je er dan? Waar staat dat? En dan moet ik u zeggen, ja, dat staat nergens. En toch staat het er, maar je moet het uitrekenen. En ik heb geen schriftplaats bij de hand, maar ik kan het u zo ongeveer wel even voorrekenen. Want wij weten, dit is de kortste. Wij weten dat Jacob 130 was toen hij naar Egypte ging. Met de hele familie. Want dat wordt hem gevraagd. Want hij moest daar natuurlijk zijn papieren, zijn asielaanvraag invullen. Hij moest invullen hoe oud hij was. Hij was 100. Het aantal jaren zijn de vreemdelingschappen. Hij was al 130 jaar allochtoon, schreef hij op. Ik vind het wel leuk. Voor een asielzoeker in Egypte. Toch? Hij was 130 jaar. Heb je die? Oké. Dan weten we trouwens ook aan de andere kant hoe oud Jozef was toen. Toen Jacob met 130 jaar naar Egypte kwam, was Jozef 39. Want hij was 30 toen hij koning werd. En daarna waren 7 vette jaren gepasseerd. En daarna 2 magere jaren. Dat was 9, dus was hij 39. Hebben we die? Oké. En dan heb je, wij weten ook wanneer Jozef geboren werd. 39 jaar daarvoor dus, maar we weten wanneer dat was in het leven van Jacob. Want dat was nadat Jacob 14 jaren gewerkt had en als loon kreeg 2 vrouwen. Wie de sociale belasting betaald heeft, weet ik niet, maar hij kreeg als loon 2 vrouwen. Was dat bruto, was dat netto? Dan zeg ik nou, laat ik dat maar niks over zeggen. Lijkt me beter. Maar Jacob had 7 jaren of 14 jaren gewerkt bij Laban. En toen was Jozef geboren. Dat is het jaar van de geboorte van Jozef. En daarna werkte hij nog 6 jaar bij Laban voor de kudde. Maar je kunt dat dus uitrekenen, 39 jaren daarvoor. Dus dat was op het moment dat Jacob 91 was. 130 min 39 is 1, was hij dus 91, heb je die? De geboorte van Jozef. En toen was hij al 14 jaren bij Laban. Dus toen was hij 77 dat hij naar Laban ging. Heb je het gevolgd? Nee? Dan interesseert het u waarschijnlijk ook niet. Dus dat vind ik ook prima. Maar dat u niet denkt dat we dat niet weten kunnen. Dat weten we wel. De aardigheid ervan is trouwens, voor degene die het wel interesseert. De aardigheid is trouwens dat dat leven van Jacob, dat het tamelijk nauwkeurig ingedeeld wordt in zevens. Want het duurde 77 jaar voordat er werkelijk wat gebeurde met die man. In die tussentijd zal hij een opleiding gehad hebben tot kok of iets dergelijks. Maar weet ik veel. Misschien de kookboeken geschreven hebben. Maar 77 jaren vanaf zijn geboorte tot die kwestie van het eerste geboorterecht met Esau. Daarna was hij 20 jaren bij Laban. 7 namelijk en nog 7 en dan nog 6. Daar mankeert er een aan. Wat de 7 betreft. 7, 7 en 6. Dat was 20 jaar. Maar daarna leefde de man nog 50 jaar. En dan heb je die ene ontbrekende weer terug. Want dat is 49 plus 1. En 49 is dan ook 7 keer 7. Heb je dat? Het is allemaal 777 wat er in die naam zit. Hij werd 147 jaren voor de wiskundige. Dat is 7 x 7 x 3. Of 3 x 7 kwadraat. 3 x 49. 3 x 7 x 7. Dat... Weet u waarom dat is? Nou ja, waarom dat is? Wiegert, je moet naar die lessen nakijken. Dan mankeert het aan. Het zit los. Ja? Ik maak even notitie. Dat kan zo niet, hoor. Daar kunnen we niet het nieuwe jaar mee in. Nou goed. 3x49. Maar hebben ze u wel eens verteld dat de geschiedenis van Israël feitelijk, althans via de lijn van het Joodse volk, ook verdeeld wordt in 3x490 jaren? Nou, dat is het. Zo werkt dat. Dat getal 7 en 7x7, 7, uitlopend in 50, 49 en dan 1. Dat jubeljaar, weet je wel. Ja, dat is het stempel wat op die geschiedenis gedrukt is van Gods wegen. Want 7 staat voor het werk dat God doet. Nee, voor het complete werk, uiteraard. Maar dat lijkt me vanzelf. Maar het gaat om het werk dat God doet aan dat volk. En die geschiedenis wordt inderdaad ook zo ingedeeld. Maar zoals gezegd, die Jacob zelf staat model voor de geschiedenis van zijn volk, waarover later nogal meer. Maar ik moet even een draad opnemen in Genesis 27. Het geschiedde als Isaac oud geworden was. Nou, hij had nog een halve eeuw te gaan, dus wat. Hè? Maar ja, de tijd van Jacob drong. Dus daarom werd de man wat vroeg ouderlijk en al blind. En werd men onzeker over zijn voortbestaan, zodat het tijd was dat hij nou wat zou zeggen over het eerstgeboorterecht. Want Jacob kon niet langer wachten. En de geschiedenis van Jacob niet, dat is het verhaal. Daarom weten wij ook nooit hoe het met onze levens is en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En ook niet of de Heer er eigenlijk wel wat mee doet of niet. Maar dat hoeven wij ook verder niet te weten. Heb je dat? Goed. De arme man heeft dus weet ik hoeveel jaren geleefd als blinde. Maar vanwege deze geschiedenis eigenlijk. En vanwege het doorgeven van het eerstgeboorterecht. Maar bij wie komt het eigenlijk terecht? Daar gaat het over. Hè? Nou, een hele verhaal over hij riep Esau zijn grootste zoon en zij mijn zoon. En hij zei, zie ik ben... En zie, ik ben nu oud geworden, weet de dag mijns doods niet. Nee, dat was duidelijk dat hij dat niet wist. Achteraf, hè? Want hij moest nog een heel eind. Nu dan, neem toch uw gereedschap, je pijlkoker en je bogen, ga uit in het veld en jaag mij een wildbraad en maak mij smakelijke spijzen. Want ja, het is niet maar even van, ik wijs jou aan als erfgenaam. Nee, dat ging netjes officieel. En bovendien zit je hier nog steeds in de koninklijke familie. Dat is je toch niet ontgaan, hè? Oké. Okay. Dus dat gaat plechtig, min of meer. En dan, u weet hoe dat gaat, dan hoort Rebecca dat, want die vrouwen die horen dat altijd. Die luisteren altijd af wat de man bespreekt. Hè? Ik had natuurlijk moeten zeggen, zo hoort het ook. Die staan achter de deur, die vrouwen. Nee, dat hoort niet bij, nee, achter de deur, zo hoort dat. Als mannen politiek bespreken of voetbal... Of andere belangrijke dingen, zal ik maar zeggen. Maar die vrouwen houden zich wel op de hoogte, maar aan de andere kant van de deur. En toen dus Rebecca hoorde toestaan, dat deed Sarah toch ook? Toch? Alleen die konden lachen niet houden. Nou ja. Maar Rebecca wel. En die sprak dus tot Jacob, vers 6, haar zoon, zeggende... Zie ik, let op haar zoon, hoe dat er staat, vind ik ook wel aardig. Jacob, haar zoon. Esau was Isaac, zoon van... Esau, de zoon van Isaac, en nou is het Jacob, de zoon van Rebecca. Leuk, hè, zulke dingen. Ja. En ze zegt, zie ik, heb uw vader Esau en uw broeder horen spreken, zeggende, breng mij een wildbraad en maak mij smakelijke spijzen toe. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen ik u gebieden. Dan zal Rebecca het wel even zeggen aan een zoontje van 77 jaar, die nog altijd bij moeders pappot woonde. Nou ja. Ga nu heen tot de kudde en haal mij vandaar twee goede geitenbokjes. Die zijn dan wel niet wild en gejaagd, maar dat zijn tammen. Dat is veel makkelijker, dat heb je bij de hand. En ik zal die voor uw vader maken tot smakelijke spijzen, gelijk als hij garen heeft. En gij zult ze tot uw vader brengen en hij zal eten, opdat hij u zegende voor zijn dood. Toen zei Jacob tot Rebecca, zijn moeder, zie, mijn broeder Esau is een harig man en ik ben een glad man. Misschien zal mij mijn vader betasten en ik zal in zijn ogen zijn als een bedrieger. Zo zal ik een vloek over mij halen en niet een zegen. De man heeft het goed door. En zijn moeder zei tot hem, uw vloek zij op mij, mijn zoon, hoor alleen naar mijn stem en ga, haal ze mij. Toen ging hij en hij haalde ze en bracht ze zijn moeder. En zijn moeder maakte smakelijke spijzen gelijk als zijn vader gehad had. Daarna nam Rebecca de kostelijke klederen van Esau, haar grootste zoon, die zij bij zich in huis had. We hebben het over de koninklijke familie en dan de kostelijkste kleding. En zij trok ze Jacob, haar kleinste, dat wil zeggen haar jongste zoon, aan, van 77. En de vellen van de geitenbokjes trok zij over zijn handen en over de gladdigheid van zijn hals. En zij gaf de smakelijke spijzen en het brood welke zij toegemaakt had in de hand van Jacob, haar zoon. En zo kwam hij tot zijn vader en zei, hier ben ik. En die zegt, wie zijt gij mijn zoon? Dat hoort er altijd bij. Wie zijt gij mijn zoon? Want de vraag is altijd, wie krijgt het eerst geboorterecht? Wie zijt gij mijn zoon? Herinnert u zich dat Jacob jaren later dezelfde vraag stelde aan Jozef? Maar hij vroeg aan Jozef, wie zijn toch deze? En toen zei Jozef, dat zijn mijn zonen. En toen zei Jacob, oké, vanaf nu zijn ze mijn zonen. Wat bedoel? Wie zijn toch deze? Want dat is de vraag steeds. Naar wie gaan de zegeningen? Zal ik eens een Calvinistische term gebruiken? Wie zijn eruit verkoren? Wie zijn er door God gekozen? Dat is de vraag waar het altijd over gaat. Toch? Wie zegt gij mijn zoon? En hij zei, ik ben Esau, uw eerstgeborene. En u weet hoe dat dan gaat, hè? De heer bij de oudste die claim legt op het eerstgeboorterecht. Want dat is zoals het voorgesteld wordt. Maar ik heb u gezegd, dat gaat nooit werken. Die eerste krijgt het eerstgeboorterecht niet. Dat is tegen de wil van God. En wat er dan gebeurt is markant. Ik ben Esau, je is geboren, hij liegt het, maar goed. Ik heb gedaan gelijk als je tot mij gesproken had. Sta toch op, zit en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. En hoe komt het, zegt Isaac, dat je zo snel dat voor elkaar hebt, mijn zoon. En hij zei, omdat de Heer uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. Er is misschien niet eens een woord gelogen bij. Hè? Ik zei misschien, weet ik het. Maar het is wel een mooie formulering. Toch? Het is in ieder geval een vroom verhaal. Ik las laatst een interview met een dame, wier naam ik gelukkig nou niet naar boven kan halen. Ouderdom komt ook met voordelen. En die vertelde over de relaties die ze inmiddels, ze was niet zo oud, maar een jonge dame, maar de relaties die ze inmiddels gehad had, en de scheiding en kind, en was dat weer mis en dan zo weer mis. En dat heeft de Heer allemaal zo geregeld, want zij moet daar wat van leren. Dat betekent, ze zei eigenlijk gewoon, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. De Heer leidt dat allemaal zo. En leer ik mijn lessen uit te trekken. Dus die gaat vrolijk door het leven. Wat ik vind, ik had een afspraak met haar. Ging over muziek hoor, niet over wat anders. Ik had een afspraak met haar over muziek. En kort voordat dat zou moeten gebeuren, kreeg ik een sms'je. Ze was helaas verhinderd, want er was iets met het dochtertje. En daar moest ze bijwezen en klaar uit. Dan denk ik, ja, zo gaan die dingen dan. De Heer leidt het dan anders. En je kan je rusten, je hoeft je belofte niet na te komen, want de Heer leidt dat dan anders. En dat zeg je dan gewoon, er is wat tussen gekomen. Zo schuif je de verantwoordelijkheid voor je leven af en kun je doen wat je wil. Kun je net zo losbandig leven als dat je wil. En dan zeg je, maar de Heer zou toch ons levens leiden. En als je iets beter onderlegd bent, zeg je, nou ja, de Heer zou toch alles gebruiken ten goede. Dat is mooie vrome praat. De andere kant van dit verhaal blijft, Jacob had niks hoeven doen en Rebecca ook niet. En Rebecca wist dat de Heer gezegd had, nee, die Jacob kreeg het eerst geboren. Ze had er niks aan hoeven doen en hij had er niks aan hoeven doen. Het moet gegaan zijn. Al was maar dat de Heer zou verschenen zijn aan Isaac en tegen Isaac gezegd hebben, ja, je hebt nou wel een afspraak met Esau, maar ga niet door, je geeft de eerstgeboortezegen aan Jacob. En de kans is zeer groot dat de Heer dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Maar dat wist Rebecca dan weer niet. En zo gaat het met elke komedie. Want een beetje komedisch hangt van misverstanden aan elkaar, toch? En, en hoe meer deuren, hoe meer vreugd. Op de buren bedoel ik, hè? Kom langs allerlei routes, komen mensen op en gaan weer af. En je weet niet waar ze blijven, je weet niet waar ze vandaan komen. En dan wordt met de deuren gesmeten. En ze missen elkaar op hun haren. En dan komt van alles op het toneel. En uiteindelijk komt het dan toch nog goed. Ja, dat zoiets vind ik dit ook. Ik vind het een komische voorstelling eigenlijk. De Heer heeft gezegd, het zou gebeuren, maar wat een toestanden zijn het allemaal, zeg. En toch doet de Heer gewoon zijn werk. Maar je weet hoe het gaat, toch? Het is stem en het is betasten. Hoe komt het dat je zo snel klaar bent? Nou, zegt de Heer, heeft mij geholpen. En toen zei Isaac tot Jacob, vers 21, nader toch dat ik u betaste, mijn zoon, of gij mijn zoon Esau zelf zijt of niet. Toen kwam Jacob bij tot zijn vader Isaac, die hem betaste, en zeide, de stem is de stem van, je stem is die van, ja, van Esau, hoor. Of de stem is die van Jacob, maar de handen zijn van Esau. Wat wil je doen? En dan staat er, doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijn broeders Esau's handen, en hij zegende hem. Ik ben van mening dat wij geneigd zijn dat woord, hij kende hem niet, om dat niet goed te interpreteren. Omdat wij zijn geneigd om dat niet goed te begrijpen. Omdat wij de gang van het verhaal volgen en denken, nou, Isaac wordt bedrogen. Hij weet niet dat hij toch Jacob voor zich heeft. Het enige is dat er staat, hij herkende hem niet als zodanig. Maar het wil niet zeggen dat hij het niet wist. Nou, daar ken ik wel een voorbeeld van. Er waren discipelen die wisten zeker dat ze met Jezus van doen hadden. Maar er staat, ze herkenden hem niet. Maar ze wisten dat hij het was. Na zijn opstanding. Dus dat kan. Maar we hebben in het Nieuwe Testament, in Hebreeën, weer in Hebreeën, een uitspraak over deze situatie. Zoals zo dikwijls zijn van die schriftplaatsen in het Oude Testament, die ons toestaan dat we op het verkeerde been terechtkomen. Hetgeen Jacob hoogstpersoonlijk trouwens ook wil gebeuren. Maar het Nieuwe Testament corrigeert het dan alsnog, of geeft de toelichting op. En dat is in Hebreeën 11. Want daar staat in vers 20. Door bedrog heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Maar dat staat er niet. Er staat door geloof. Geloof in wat? Geloof in het woord van God. Wat heeft God dan gezegd dat Isaac geloofde? En wat hij dus wist. Hij moet dus geweten hebben dat hij Jacob voor zich had. En in geloof heeft hij gewoon gezegend. En dat past natuurlijk volkomen bij wat we de vorige keer over Isaac naar voren gebracht hebben. Namelijk, de man was een passieve man. In de Bijbel is hij passief en daarmee afhankelijk. En die laat het maar gewoon gebeuren. Onder het motto, God heeft belofte gedaan, wat kan ik er dan doen? En ik doe wat er van me verwacht wordt. En hij zal ook een Bijbeltekst bij de hand gehad hebben. God doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Of niet dan? Nee, die staat pas in Romeinen, dus die kan hij niet gelezen hebben. Maar toen maar. Zoiets toch? En hij doet gewoon wat hij denkt te moeten doen. En gaat het zo, dan gaat het maar zo. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat de Heer tegen Isaac gezegd heeft... Ja man, maar je hebt nou net wel je oudste zoon weggestuurd. Maar je weet hoe het is, hoe het in het voorgeslacht gegaan is. Ik doe dat zo niet. Waar het gaat om mijn zegeningen worden ze vererfd niet aan de eerste, maar aan de tweede. En misschien heeft de Heer wel gezegd... De eerste die straks bij je komt is niet Esau, het is Jacob, maar... Trek je er niks van aan, geef je me eerst geboortezegen. En eerlijk gezegd, als je die schriftplaatsen dus naast elkaar legt... en bij elkaar zet, dan heb je deze constructie. En waarom ook niet? In het Nieuwe Testament vinden we ook dit soort dingen... dat de Heer spreekt tot iemand en zegt... er komt zo iemand bij je, er gaat straks gebeld worden aan de deur... en dan komt die en die en dan doe je zus en zo... Straks komt die Saulus van Tarse hier in Damascus en dan doe je hem open en dan zeg je dit en dat tegen hem en je doopt hem enzovoort. Weet u nog die? Of tegen Cornelius, hoe het maar was ook precies, dat ontschiet me nou zo'n beetje weer. Maar ongeveer tegen Cornelius, er wordt straks gebeld aan de deur, dan komt Petrus. En dan, ik heb gezorgd dat hij hierheen komt, maak je geen zorgen. En dan geef hem het woord en dan komt hij je wat vertellen. En tegen Petrus, van er wordt straks gebeld, dan komt er iemand van Cornelius bij jou aan de deur, die komt jou ophalen en dan ga je met hem mee. Het is van een heiden, maar je gaat mee. Begrepen? Vragen? Zo gaat dat. Zo doet de Heer dat. En in het Oude Testament zijn er ook nog wel voorbeelden van, maar die zijn algemeen wat minder bekend. Ik denk dat het zo gegaan is. Zie? En bij Jacob vermoedelijk ook, want ik heb het alweer weggeslagen, maar stond er niet meteen in het volgende vers. Door het geloof heeft Jacob stervende en ieder de zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden op het opperste van zijn staf. En Jacob deed precies hetzelfde. De Heer zal hem gezegd hebben. Je weet, Jacob, hoe het werkt in de familie inmiddels. Ze zetten straks die twee jongens voor je neer. En dan staan ze dus verkeerd om. En wat Jacob deed, blind en wel. Hè? Hetzelfde verhaal. Is zijn handen kruisen. En toen zei Jozef, pa, dat is verkeerd om. En toen zegt Jacob gewoon, ja, dat weet ik wel. Is me bekend. Zo gaat dat. Dat is de uitwerking van Gods plan. En in alle gevallen geldt dus, zij deden dat in het geloof. En of er nou een poging was tot bedrog of wat dan ook, of er achterbaksigheid bij zat of wat dan ook, het maakt gewoon niet uit. God doet wat hij beloofd heeft. Zie? En van ons wordt verwacht om daarbij te blijven. Daarop te vertrouwen neemt een heleboel zorg uit onze levens weg. Ik zeg niet dat het daarin makkelijker wordt, maar het maakt ons wel vrij van een heleboel zaken die volstrekt overbodig zijn. En het is de strekking in de kamerbreed, om zo te zeggen, wereldbreed, is de strekking van de woorden uit Prediker, die zei, God doet en een mens kan er niks aan toedoen, een mens kan er niks aan afdoen. En wat God krom gemaakt heeft, kan een mens niet recht maken. En wat God recht gemaakt heeft, kan een mens niet krom maken. En als je nadert tot God, dan hou je je mond, dan luister je. En niet dus, je moet maar veel bidden. Nee, ik zei niet dat u dat niet moet. Ik zei alleen dat het daar niet staat. Er staat het tegenovergestelde. Er staat, als je tot God nadert, dan moet het zijn om te horen naar zijn woord. Om je te laten onderwijzen. Dat is het dan. En dat schijnt voor een mens moeilijk te zijn. Zeker iemand met een karakter als Esau. Maar ook met een karakter als Jacob ook. En Jacob heeft dat moeten leren. Die is later nog een paar keer tegen dezelfde dingen aangelopen. Want u weet waar het op uitdraaide, toch? Hè? Hoef ik allemaal niet voor te lezen. Isaac zegent Jacob, geeft hem de eerste geboortezegen. Dat is niks anders dan wat God al beloofd had aan Abraham. En wat daarna overgedragen was op Isaac. En wat God aan zijn kant ook beloofd had aan Isaac. En dat wordt nu doorgegeven aan Jacob. Precies hetzelfde, is eigenlijk geen nieuws bij. Hij zal tot groot volk worden en wat het maar was. En inderdaad wordt hij geplaatst als eerstgeborene, want hij krijgt eerstgeboorterecht, boven zijn broer, die weliswaar ouder is. Maar bij God werkt dat nou helemaal andersom. Nou ja, en dan komt, u begrijpt het verhaal, dan komt later, dit lukt allemaal zogenaamd, maar dan komt Esau alsnog met zijn spullen en dan zegt Isaac, Ja, dat kan nog wel zijn, maar ik heb het eerste geboorterecht heb ik net al doorgegeven. Heb ik niet meer. Waarna Esau zegt, maar vader, heb u dan niet voor mij ook alsnog een zegen? Toen zei Isaac, ja jongen, ga maar op je knieën. En toen kreeg Esau ook een zegen mee en daar was hij niet blij mee. Staat er ook, hè? Hij haatte zijn broer om die zegen. Zo ging dat. Nou ja, waarna Esau dus Jacob naar het leven stond. Zo van, als hij doodgaat, heeft hij geen eerst geboorterecht meer, dan word ik automatisch de drager daarvan, via het erfrecht. Zo werken die dingen. Daarom is het tamelijk gebruikelijk dat in de koninklijke families men elkaar vermoordt. Zodat ze niet al te zeer uitbreiden en niet te veel kroonpretendenten zijn. Van oud zijn zo geweest, ja. Nou goed. En dan zegt hij in vers 36 van hoofdstuk 27 inmiddels, is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu twee keren, twee reizen. U weet, reis, dat is eens. En twee reizen, dat is dus twee keer eens. Dat is twee keer, hè, ja. Dat hij me nu twee keren bedrogen heeft. Mijn eerst geboorte heeft hij genomen en nu heeft hij mijn zegen genomen. Voort zeide hij, heb gij dan geen zegen voor mij? Uitbehouden, achtergehouden, bewaard. En ja, die krijgt hij dan. Wat resultaat was, Esau hief zijn stem op en weende. Aan het eind van vers 38. Nou, dan krijgt hij alsnog een zegen mee. Maar er staat dan, hij haatte deze dingen. Waarna moeder Rebecca alsnog advies heeft voor Jacob om zijn leven te redden. En dat is vanaf vers 43 van hoofdstuk 27. Nu dan, mijn zoon van 77 jaren, hoor naar mijn stem en maak u op, vliet gij naar Haran tot Laban, mijn broeder. En dan voel je hoe het gaat, hè. Want dat was in de voorgaande generatie ook al zo. Op de achtergrond bevindt zich de familie van Laban, de afstammelingen van Nahor, de broer, de oudere broer van Abraham, die ook al gepasseerd was voor het eerst geboorterecht. Want dat speelt dan al over drie generaties. Maar hij moet vluchten. Nou ja, dat gebeurt dus ook. En bovendien wordt hem wordt aanbevolen dat Jacob dan trouwt met een uit die kant van de familie. Maar Rebecca zelf was uit die kant van de familie, hè. Isaac en Rebecca waren nichten in elk geval. Nou goed, zo gaat het en dan moet Jacob er vandoor. Vluchten. Toen had hij dus niks. En het, de rest van het verhaal kent u waarschijnlijk, omdat dat, daar zou je een film over maken. Dat is misschien ook wel gebeurd, dat weet ik niet. Jacob die vlucht naar oom Laban, naar Padan Aram, naar de stad van Laban, het huizen van Betuel, die trouwens inmiddels was overleden, enzovoort. En tot hem wordt gezegd, neem vandaar een vrouw, dat doet hij ook. En hij ging op reis en wat vindt hij daar in Padan Aram? Inderdaad, er meteen dames, hè, zo gaat dat. Hè. Nee, dat is gebruikelijk in de Bijbel. Als iemand op de vlucht moet, dan komt hij ergens met schaapherders terecht en bij herdertjes. De herdertjes lagen bij nacht en het waren meestal dames. Hè? Ja. Dit was altijd toen Eliezer een vrouw moest organiseren voor Isaac. Toen kwam ik bij het derde rinnetje, Rebecca en Rachel, weet u nog? En in deze generatie gebeurt dat ook. Jacob naar Padan Aram en daar vindt hij inderdaad de dames en drie kudden en de herderinnetjes enzovoorts. En, die de kudden niet water kunnen geven omdat de put bedekt is met een steen erop. En toen vroegen ze wie zal de steen van het graf van... Enfin, die wil de steen van de put afwentelen en dat soort dingen. U kent al die verhalen toch? Kunst is om ze goed door elkaar te gooien. Zie? En van de week was ik in Exodus, hoofdstuk 2 geloof ik, waar Mozes moet vluchten, omdat zijn leidinggevende positie niet erkend werd. En dan vluchtte hij Egypte uit, en als je Egypte uitvlucht, nou, althans naar het oosten. Je hebt niet veel andere richtingen trouwens, hoor. Maar je vlucht naar het oosten, dan kom je vanzelf in het land Midian. Zo heet het. En wat komt hij daar tegen in het land Midian? Dan begint het verhaal met... En de priester van Midian had 7 dochters. En dan zucht je een keer, die, ja, ik had het zelf ook wel kunnen bedenken. Toch? En natuurlijk trouwt hij dan met een daarvan... En met die ene krijgt hij dus ook meteen problemen, dat ook nog. Met het vogeltje, weet u wel, met Sipora. En een slechte vertaling hoor, met vogeltje, maar toen maar weer. Snel het punt niet, maar zo gebeurt dat dan, hè. Dus Jacob moet vluchten, maar voordat het zover is, komt hij terecht in de plaats Lus. Wij zouden zeggen, in het Nederlands zouden we zeggen, omleiding... Lus. Sorry. Lus. Nee, dat betekent omleiding. Lus. In het Hebreeuws, maar in het Nederlands ook. Het is gewoon hetzelfde. Lus. Komt hij. En dan moet hij de nacht doorbrengen. Ik zou niet weten waarom je je hoofd op een steen zou leggen. Behalve dan als de Heer er belang bij heeft en vindt dat het moet. En dan slaap je ook nog redelijk goed. Hebben jullie zich dat nooit afgevraagd? Hij maakte de steen tot zijn peluw. En dan denk ik, nou, als je daar toch een woord voor moet hebben... neem dan niet het woord peluw. Want dat is een veel te zacht woord. Dat voel je meteen aan, hè? Peluw. Jongen, jongen. Dan denk ik, dat is wel een peluw. Dat moet wel ergens lekker liggen. Maar het was een steen. Ik heb er als kind altijd moeite mee gehad met die dingen... Achteraf begrijp ik dat je ook dat gewoon als een wonder moet zien. Een symbolische handeling. En misschien heeft de Heer wel tegen hem gezegd... je gaat daar liggen en daar leggen je hoofd. Maar dat staat er allemaal niet bij. Maar dat hij een profeet was, Jacob... in heel zijn leven en vanaf voor zijn geboorte... jazeker. En vandaar al deze dingen... Snap je? Daarom gebeuren die dingen. Nou goed, en dan ziet hij, dan droomt hij, u weet dat. En dan ziet hij de hemel geopend, heet dat. En dat is vers 12 van hoofdstuk 28 inmiddels. En ziet, een ladder was gesteld. Kijk, dat heb je dan als je niet helemaal weet waar het over gaat, hè? Als je het niet helemaal volgt, hè? Een ladder. Dat woord voor ladder... is gewoon het woord voor stenen. Ben, steen. Gewoon een woord voor stenen. Wat hij zag was een stapel stenen. Van mijn part een stenen trap. En als je erg sophisticated bent, is dat een goed Nederlands woord? Hoe zeggen de Belgen dat? Gesofisticeerd of zoiets? Dan heb je een trap van marmer, weet u wel. Maar in ieder geval gestapelde stenen. Dat is wat het is. En dat is niet een ladder met allemaal van die houten sporten erin, waar er af en toe een tussen uitbreekt, omdat de ladder inmiddels kuisverrot is, omdat je hem op een vochtige plek in de schuur hebt liggen al die jaren. En als je een keer dan je schoorsteen moet vegen omdat Zwarte Piet komt, of Witte Piet komt, dan zak je door die ladder heen. Ken u dat ook allemaal? Dat is ook het voordeel van ouder worden, daar heb je alles al meegemaakt. Maar goed. En dan hoef je dus ook niet meer, dat helpt dan, hè? En hij droomde en ziet een stenen trap. Was gesteld op de aarde welker opperste aan de hemel raakte. Hebben u dat nou ook? Het is niet voor het eerst dat je een ding tegenkomt waarvan het opperste aan de hemel raakt, toch? Of zou raken. We kwamen al eerder zo'n ding tegen. Maar die was gebouwd van bakstenen, van tichelen, in Babel. Dat mensenwerk. Kom aan, laat ons tichelen strijken en een toren bouwen waarvan het opperste in de hemel reikt. Ze hadden grote plannen onder het motto van groot rentmeesterschap en met de filosofie als je alle mensen nou samenbrengt in één wereldgodsdienst en één economisch en politiek systeem, dan kunnen we de hemel bestormen en kunnen we een telescoop bouwen om te kijken of er misschien ergens leven is op Venus. Heb ik nou laatst weer gelezen in de krant? Och, dan hebben jullie het ook wel gelezen, hoef ik u niet uit te leggen. Ik vind het zo komisch allemaal. Helemaal Babel. En hier heb je een man die moet vluchten, is alles kwijt. Op het moment dat hij dacht dat hij alles kreeg. En toen was hij alles kwijt. En toen hoefde hij ook niks meer. Want daar was die trap. En niet van tichelen, van mensenhandenwerk dus. Maar van steen, van rotsen. Kortom, dat is een beeld van Christus. De levende weg. Christus die de rots is en de weg, dat weet u. Want dat staat in Johannes 14 dat u dat weet. Daar zegt de Heer dat toch. U weet waar ik heen ga, de weg weet gij. Dus u weet de route. Die levende weg is Christus, gevolgd door ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jacob komt hem tegen, zei het dan in een droom. En de engelen gods klommen daarbij op en neder. En die heb ik altijd de moeilijkste gevonden. Nee, als kind al. Ja, echt wel. Ze klommen op en neder. Dat klopt aan het verhaal iets niet. Want engelen zijn toch hemelse wezens. En als je dan een trap zet naar de hemel, dan komen de engelen uit de hemel. Dan klimmen ze neder en weer op. Dat ziet er verder wel hetzelfde uit als het eenmaal bezig is. Maar het begint anders. Hebben we niet? Maar hier zijn het engelen die van de aarde opklimmen ten hemel. En weer terug. Het is profetisch en de vraag is wanneer wordt dat vervuld? Want het helpt je om te begrijpen wat het voorstelt. En wanneer het vervuld wordt, staat er in het Nieuwe Testament bij me. Dat is in Johannes 1. Het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 1. Want dat eindigt. Nou ja, eindigt. Ja, het eindigt met. Voorwaar, 1 vers 52. Voorwaar. Amen. Ik zeg jullie de... En naar mijn beste weten moet je daarna eerst van nu aan doorstrepen. Het is trouwens voorkomen overcompleet, want het staat er toch wel. Maar die woorden staan er niet, voor zover ik weet. En dan staat er, gij zult de hemel zien geopend. Gij zult, dat is toekomende tijd, dus hierna. Gij zult de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Of over de Zoon des Mensen. En dat kan ook nog zijn, want het blijft een beetje een rare uitdrukking. Het kan ook nog zijn vanwege. Want op kan een oorzakelijkheid aanduiden. Je hebt eerst dit en daarop komt dit of volgt dat of enzovoorts. In de zin van het een is op het andere gebaseerd. Maar het hele punt is dat die engelen, dat is niet zozeer de term voor hemelse wezens, hoewel het dat meestal wel is, maar het is de aanduiding van de bode, de boodschapper, het bedienend personeel, vooral aan het hof. Dat wil zeggen, op het gemeentehuis hebben ze bodes, maar eigenlijk aan het hof hebben ze bodes. Er is altijd iemand in de buurt van de koning die daar klaar staat om een boodschap over te brengen. En dat zijn de bodes. Heb je dat? En die engelen gods die hier genoemd worden, zijn gewoon een beeld van de gemeente. Van u en mij. Want wij staan in dienst van God. Nu en altijd overigens. En onze oorsprong ligt hier op aarde. En de weg is de weg naar de hemel. Dus we gaan van de aarde naar de hemel. Dankzij hem die die trap, die steen of die stenen is. De levende weg. Maar er zit ook nog een vervolg op. En dat is dat wanneer hij, Christus zelf, zal komen in de toekomst, zullen wij met hem komen, nog steeds als boden en zelfs als engelen, in heerlijkheid. Met een bediening die wel degelijk zijn uitwerking zou hebben op aarde. Kortom, dit is gewoon gemeentelijke waarheid die uitgebeeld wordt. En die rust, die gemeentelijke waarheid, rust op Christus. Berust op Christus, vandaar op de Zoon des Mensen. Nou, ik hoop dat u hem begrijpt. Dat is gemeentelijke waarheid. En dat wordt Jacob voorgesteld op het moment dat hij moet vluchten voor Esau. En 20 jaar van het toneel verdwijnt. Maar waarin het werk van God aan Jacob wel degelijk voortgang vindt. En hoewel Jacob van het toneel verdwijnt. Met alleen een tandenborstel, zeg ik altijd, in zijn knapzak. Dat wil zeggen, zonder niks, heet dat, hè. Keert hij na 20 jaar toch terug als een schatrijk man. En in die tussentijd deed de Heer werk aan hem. Alleen die schatten van Jacob, waarmee hij terugkwam, heeft hij niet gekregen van Isaac, van wie hij het eerst geboorterecht kreeg, maar heeft hij gekregen van Laban, van Betuel, van Nahor, de oudere broer van Abraham. Dat wil zeggen, hij was geworden tot erfgenaam van die oudere tak van de familie. En terwijl Isaac in zijn tak van de familie Jacob aanwijst als erfgenaam, wordt in de praktijk Jacob de erfgenaam van de onterfde tak van de familie. Heb je die nog? Degene die gepasseerd was. En zo gaat het met ons ook. Maar ja, dat zijn moeilijke dingen, vooral als je haast hebt en nog moet pauzeren. Wie zijn leven zal verliezen in deze wereld, zal het behouden. En wie eraan hecht aan dit leven in deze wereld, zal het verliezen. En Jacob werd de erfgenaam van degene die afgezonderd waren van het leven in deze wereld. Die uit Ur de Chaldeeën kwamen en uit Paddan Aram of Haran of hoe die plaats maar heet. Ze waren afgezonderd, woonden in tent, hadden geen blijvend bezit enzovoorts. Waren ze kwijt en leefden daarmee. En op het moment dat Jacob daar de uitbeelding en erfgenaam van is en inderdaad alles van in de wereld als zodanig kwijt is, komt hij bij oom Laban terecht en hij wordt schat hemeltje rijk als de enige erfgenaam van Laban en dus van Betuwel en dus van Haran. Of Nahor, sorry. Heb je hem nog? De andere tak. En zo is het met ons ook, want wij zingen hier. Ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik schaam. Dat is ook zo. Maar u weet toch dat de belofte Gods inhouden dat wij erfgenaam der wereld zijn? En dat wat we hier opgeven, dat erven we alsnog. Maar langs een andere route. U weet wie het laatst leeft, erft alles. Zo heet dat toch? En dat gaan wij dus doen. Het laatst leven en alles beërven. Zo werken die dingen. En een heel ander ding, op veel kleinere schaal, is ongeveer dit. Als wij ons leven opgeven voor de Heer en ons bewust worden van dat we erfgenamen zijn geworden van Gods belofte, dan, ik zeg het heel voorzichtig en zeer terughoudend, maar niettemin met volle overtuiging, dan komt wel eens wezen dat de Heer u juist ook in dit leven zal zegenen. Ik geef geen garantie, omdat ik te veel voorbeelden ken, denk te kennen, van waar dat niet zo is. Er gaat wel eens wat fout, dat weet ik dan ook niet. Maar in het algemeen, laat ik het anders zeggen. In het algemeen denk ik toch dat, ik zeg het weer met afslag omlaag. Maar in het algemeen denk ik toch dat waar wij hier alles opgeven voor de Heer, opdat zijn naam in ons verheerlijkt zal worden, ervaren wij dat dan toch in elk geval als een grote zegen van de Heer, ook juist en vooral in ons leven, in onze wandel, hier en nu. Want je kan je voor het leven niks mooiers wensen dan het bewustzijn van, ik ben een kind van God, ik ben een erfgenaam, een geroepen zoon, een erfgenaam, een koning en wat het maar wezen mag. Dat is waar het over gaat. Maar let op die bijzondere situatie. De man erft, krijgt niks en krijgt toch, maar langs een andere weg. Waarom dat is, ja, dat is heel eenvoudig, maar dat heb ik als kind al geleerd. Dat is omdat die twee, Jacob en Esau, op dit punt van de geschiedenis respectievelijk in beeld zijn van de gemeente en het Joodse volk. Waarbij Jacob de erfgenaam wordt en het Joodse volk onterfd wordt. Esau, Edom. En ik heb dat wel vaker verteld. Ik heb er nooit problemen mee gehad. Goed begrepen hoe dat is. Want je denkt het moet naar Juda, gaat naar het Joodse volk. Maar de Bijbel zegt nee, ze waren ongelovig. Ze wilden niet, ze achten zich niet waardig. Dat staat letterlijk in Handelingen 13. Ze achten zich het niet waardig. Toen zei Paulus, nou als jullie het niet waardig achten, jullie Joden hier in de synagoge, dan keren we ons nu naar de heidenen. En dus ging de zaligheid naar de heidenen, dat is het slotwoord ook ongeveer van het boek Handelingen en daarmee van de hele Bijbelse geschiedenis. Dus Esau het niet wil, gaat het naar Jacob, die dan een beeld is van de gemeente. Maar de vraag is vervolgens, hoezo zijn het broers? En wie is eigenlijk dan die Laban waar hij naartoe gaat? En dan wordt het iets uitgebreider. Dan is Esau nog steeds een beeld van het Joodse volk. Jacob nog steeds een beeld van de gemeente. Maar die gemeente wordt gebouwd niet vanuit Esau, maar vanuit Laban. Namelijk vanuit de 10 stammen van Israël, symbolisch gesproken. Hebben jullie dat nog? En Jacob zit er dus in. En terwijl het lijkt alsof zijn zegeningen van Esau afkomstig zijn, die belazerd zou hebben, komen in werkelijkheid zijn zegeningen van oom Laban. En de zegeningen van de gemeente, die lijken naar de buitenkant afkomstig te zijn uit het Joodse volk. Daarom spreekt men dus over de Joods-christelijke samenleving. In werkelijkheid, dat komt helemaal niet uit het Joodse volk, dat komt uit de 10 stammen van Israël. En dat in overeenstemming met de beloften en profetieën waren. Nou ja, die in het Oude Testament menigmaal voorkomen, om zo te zeggen. Nou, denk daar maar eerst even een poosje over na. Dan hebben we het er straks weer verder over.